Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over klimaatdoelen van banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Je raadt het nooit, maar daar wordt niet genoeg moeite in gestoken, zeggen milieuorganisaties. Maar horen we dat niet al jaren? En waarom verandert er niks? En we hebben het over China. Genoeg te doen. President Xi Jinping die voert hoog overleg met Vladimir Poetin. En een ambassadeur van China in Nederland zegt tegen het FD dat exportbeperkingen van ASML de relatie tussen Nederland en China absoluut niet ten goede komen. Dat allemaal straks in mijn panel vandaag. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Ik zeg maar even voor de vorm erbij, de jongere partij verbonden aan de PvdA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Dat is hetzelfde, maar dan voor D66. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat heeft te maken met de Provinciale Statenverkiezingen. We zijn inmiddels 5 dagen verder en hoe de Eerste Kamer eruit gaat zien wordt steeds duidelijker. En de overwinning van BBB groeit, weten we sinds gisteravond. Even een lijstje met cijfers. BBB staat nu op 17 zetels tegenover 15 van de GroenLinks-PvdA-combinatie. En 5 voor zowel CDA als D66, dat dus gisteren nog een zetel ingeleverd heeft ten koste van BBB. Met alle gevolgen van dien, zegt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Maar tot voor kort konden zowel PvdA als GroenLinks het kabinet aan een meerderheid helpen. Dus ook alleen maar met de PvdA of alleen maar GroenLinks. En nu werken ze samen, gaan ze 1 fractie vormen in de Eerste Kamer. En zelfs samen kunnen ze het kabinet Rutte niet aan die meerderheid helpen. En dan moet je er dus nog een progressieve partij bij gaan zoeken. Denk aan het kleine partijtje Volt, wat nu ook in de Senaat zit. Voor meerderheden over bijvoorbeeld het pensioenakkoord. Want daar kijkt Rutte wel degelijk naar links.
Ja, een dreun voor Rutte dus, zo zegt Sophie van Leeuwen. Maar ja, ook niet bepaald zonneschijn voor linkse partijen. Ons breekijzer vandaag in BNR breekt is: links heeft de verkiezingen definitief verloren. Wat vind jij? Ben je het er maar eens? En kan links Nederland maar beter zijn biezen pakken en gaan herbezinnen op de hei ergens, herijken, dat soort zaken? Of ben je het oneens en zeg je het is een prima uitslag voor links en we gaan lekker de beuk erin gooien de komende tijd? 020-468-4x0, dat is ons telefoonnummer. Kan je bellen, 020-468-4x0, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Breekijzer dus, links heeft de verkiezingen definitief verloren. Als je wil reageren via Instagram kan het ook, daar heten we BNR Nieuwsradio. Stemmen in de stories krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe me Bob en Colin erover denken. Je zal begrijpen dat ik daar erg geïnteresseerd in ben. Maar begin met Jouke de Vries. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Links heeft de verkiezingen definitief verloren. Wat vindt u?
Als we naar de Provinciale Statenverkiezingen kijken, denk ik dat links de verkiezingen heeft verloren.
Ja. Omdat wat je nu ziet gebeuren, BBB is natuurlijk niet bepaald links te noemen op allerlei onderwerpen. En dan, ja, we hoorden het net, hè, dan houdt het houdt niet over. Je moet eigenlijk wel over rechts.
Nou, het kan natuurlijk wel, wat u zelf ook zei, van als je vanuit de bestaande coalitie redeneert, dan kun je dan natuurlijk links wel groter maken door de SP of Volt erbij te betrekken. Maar dat is natuurlijk geen eenheid, dus het komt dan neer op de kunsten van de minister-president of hij dat weer bij elkaar kan krijgen. Maar ik denk dat over rechts dat een duidelijker uitslag is en dat de cohesie van die groep ook groter is.
We hoorden Caroline van der Plas op de verkiezingsavond. Die zei toen dat zij toch wel vond dat we met rechts moesten. Dat je dat BBB niet kan negeren. Bent u het daar maar eens? Moet je inderdaad wel met rechts en kan je BBB niet negeren?
Nou, je moet natuurlijk niks en het zijn Provinciale Statenverkiezingen, maar ik denk dat het wel verstandig is dat de zittende machthebbers heel goed kijken naar wat er gebeurd is, want dit is iets wat ik nog nooit eerder heb gezien, dat een nieuwe partij alle provincies wint. En dat is een hele duidelijke boodschap van de kiezers aan de regering en aan de bestaande machthebbers. Dus die zullen daar iets aan moeten doen. Dus Ze zullen zeker het beleid moeten aanpassen. En daar is, dat is waar mevrouw Van der Plas ook op aanstuurt. En dat is wel heel verstandig, denk ik.
Ja. Blijf bij ons, dan praten we zo meteen verder ook over op welke gebieden dat beleid aangepast moet worden. Dan dus. We gaan praten over ons breekijzer. En ik nodig luisteraars nadrukkelijk uit om erover mee te praten. Links heeft de verkiezingen definitief verloren. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. Dan gaan we eens even in het panel kijken. Dat zal toch ook weer interessante inzichten gaan opleveren. Bob, zeg het eens. Links heeft de verkiezingen definitief verloren.
Nou ja, we zijn tweede geworden. PvdA heeft gewoon een zetel gepakt. Partij van de Dieren ook. En ik wil niet zeggen dat wij nou definitief iets verloren hebben. Het had beter gekund, sure. Wat de gevolgen daarvoor zijn voor de Eerste Kamer. De expert zei het al, voor de cohesie is het inderdaad vervelend dat je met PvdA en GroenLinks niet genoeg hebt aan de meerderheid voor het kabinet. Mm-hmm. Tegelijkertijd vraag ik me af of die cohesie bij de boer-burgerbeweging in de Eerste Kamer straks natuurlijk zo groot is. Dat zijn natuurlijk ook allemaal nieuwe mensen, 17 straks. Ja. Nou, ik ben benieuwd of die allemaal in de kruiwagen blijven als ze straks als grote, belangrijke partijen echt keuzes moeten gaan maken omtrent het klimaat- en stikstofbeleid.
Ja, toch even PvdA inzoomen.
Oh, ja.
Niet?
Ja, kom maar door.
Nee, hoeft niet. Maar we hebben minder mensen opgestemd dan 4 jaar geleden.
Ja.
En er was toch een beetje de hoop van 1 plus 1 is 3. Dat wordt een soort vliegwiel. Nou, er is een zetel bijgekomen.
Ja.
Maar toch niet dat je zegt van... Luister even mee naar PvdA-prominent Hans Spekman bij WNL op zondag gisteren. Ja, geen zin in?
Ja, kom maar door.
Wie houden we nou voor de gek? En we hebben gewoon verloren. De Partij van de Arbeid heeft 0,3% minder kiezers gekregen. En GroenLinks 1,9% minder kiezers. Ja, die hele beweging en het samenvoegen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks... van kijk eens, we zijn één, zeg maar, min of meer gefuseerd... en steun die bewegingen maken ons sterk, is gefaald.
Ja, het is gefaald, Bob.
Nou ja, dat vind ik niet. Je zou kunnen zeggen, misschien hadden we nog wel meer verloren als deze samenwerking niet was geweest. Mm-hmm. Daar ben ik het niet mee eens. Mm. Nee, dat vind ik te makkelijk gezegd. Het is wel gewoon zo dat de energie nu duidelijk bij de boer-burgerbewegingen zit. Dus daar moeten we maar gewoon naar gaan kijken of die het dan wel voor elkaar weten te krijgen. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. En als het ze lukt, chapeau. En anders dan staat PvdA en GroenLinks weer klaar om het wel de goede kant op te sturen.
Ja, op de tweede plek met enige afwachtendheid. Dus wel doorgaan met die fusie?
De samenwerking gaan we gewoon mee door, ja.
Ja, fusie, samenwerking. Ja, oké. Okay. Kalle, hoe moeten we dit nu zien? Ik moet nog even terugdenken aan wat Sigrid Kaag afgelopen woensdagavond tegen de NOS zei. Toen zei ze dit.
Voor D66 hebben wij een campagne gevoerd op de inhoud, op onze idealen en de oplossingen. En mochten we op 6 zetels in de Eerste Kamer uitkomen, dan zijn wij best tevreden.
Ja, best tevreden, dat klinkt nog een beetje weifelend.
Nee hoor, het is beter om de kant van de twijfel aan je zijde te houden. Als het er 6 zijn, dan zijn we echt best tevreden. Zo druk ik me uit.
Als het er 6 waren, was er 1 verlies. Nou, het lijken er zelfs 50 aan worden in de Eerste Kamer. 2 verlies, dan nog steeds best tevreden?
Ja, dat is
een beetje gek dat je tevreden bent met verlies.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk al bij D66 de vlucht van het kwikstaartje. Dus regeren is halveren, wordt meestal geroepen over onze partij. Dus als je daarmee vergelijkt, dan is het redelijk stabiel houden van je zetelaantal in de Eerste Kamer is natuurlijk best wel mooi. Wel even wat zelfkritische noot. Dat is in vergelijking met de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Niet met de vorige Tweede Kamerverkiezingen. In vergelijking daarmee is de partij wel echt er flink op achteruit gegaan. Dus het is maar hoe je het ziet. Ik denk dat het zeker wel mooi is dat we enigszins stabiel zijn gebleven als partij. Maar dat als D66 zijnde ook wel enigszins op moeten letten van... hé, waar komt dit vandaan en hoe gaan we hier een stijgende lijn in brengen?
Breekijzer, links heeft de verkiezingen definitief verloren?
Nou, absoluut niet. Kijk, de BBB heeft natuurlijk gewonnen. Daar kan je niet omheen. Dat is ook heel erg gefeliciteerd aan de BBB daarvoor. Maar als je gaat kijken naar de zetelverdeling in de Eerste Kamer... tussen de rechtse partijen en de linkse partijen verschuift er niet heel veel. Het is niet alsof er 17 linkse zetels nu opeens naar de BBB zijn gegaan.
Nee.
Dat zijn ook voornamelijk zetels van alle afsplitsingen van de FVD en de FVD zelf. Het CDA heeft een hele hoop zetels ingeleverd. De VVD heeft zetels ingeleverd. Dus als je gaat kijken, dan kom je uiteindelijk rond de 4-5 zetels verschuiving tussen links en rechts uit. Dat zou ik niet een definitief verlies van links noemen. Daarnaast moet je gewoon echt gaan kijken, wat gaat het kabinet doen? Wat gaat de coalitie doen? Wie gaan ze erbij halen om hun doel alsnog te verwezenlijken? Als Jonge Democraten staan wij daar heel duidelijk in. Dat moet gewoon gewoon over links met PvdA, GroenLinks en met Volt. Mm-hmm. Want ook al heb je nu in de provincies een hele grote BBB-fractie... We kunnen het stikstofprobleem niet opeens gaan negeren of doen alsof het niet bestaat. Daarvoor moeten we gewoon echt wetgeving aannemen.
Ja, dus de Jonge Democraten steken een beetje een middelvinger op naar mevrouw Van der Plas. Die zegt, je kan niet zonder ons, je kan het niet negeren. Dat zou echt een heel raar beeld zijn als je het hele land kleurt BBB groen. En dan zeggen de Jonge Democraten, we moeten toch over links.
Nou, wij steken geen middelvinger op naar Caroline van der Plas.
Een duimpje naar beneden dan.
Nou, wat wij zeggen is, ondanks die gigantische overwinning... moet je alsnog gewoon werken aan het stikstofprobleem. Anders kunnen boerenbedrijven ook gewoon niet verder. Die hebben nu ook geen perspectief. We kunnen niet bouwen. We kunnen een hele hoop infrastructuur niet aanleggen... die cruciaal is voor onze economie. Dus roepen van, nu hoeft er niks meer aan te gebeuren. Dat zou onrealistisch zijn. Dus wij maken ons echt wel heel erg zorgen... ook kijkende naar de coalitievorming in de Provinciale Staten. Wij hopen vooral dat daar gewoon wel echt coalities uitkomen die niet 100% tegen het Rijk ingaan, zodat we in een of ander gevecht terechtkomen en dit land onbestuurbaar maken. Wij hopen dat we alsnog gewoon vooruit kunnen met z'n allen.
Meneer De Vries, wat vindt u van die uitspraak van mevrouw Kaag die we hoorden? Die zei, nou, als we een zeteltje verliezen, dan zijn we best tevreden.
Nou, dat vind ik een beetje een vreemde opmerking, want je moet toch constateren dat de zittende coalitie een behoorlijke klap heeft gekregen. Dus dan heb ik dit al heel vaak gezien bij verkiezingen... van dat men eigenlijk verliest en dan zegt... ja, we hebben toch bijna gewonnen, dus een verkiezingsnederlaag. Het is misschien niet zo extreem zoals men had verwacht... maar als een heel land groen kleurt, de kleur van BBB... dan zul je daar toch iets mee moeten doen... en zul je het beleid moeten aanpassen. Want anders, ik vind nu al dat het land onbestuurbaar is. Het land is al bijna 2 jaar onbestuurbaar. En daar zitten de partijen in die... naar voren brengen dat ze zo goed besturen... en hun twijfels uiten over een nieuwe beweging... die met 17 mensen in de Eerste Kamer komt.
Ja.
Dus ik denk, als je het op deze onhandige manier... zoals het kabinet het heeft aangepakt, blijft doorgaan... ja, dan zal de uitslag bij de volgende verkiezing... nog groter worden voor de BBB.
We gaan onze bellers 020-468-4x0. Als je wil reageren op ons breekijzer. Links heeft de verkiezingen definitief verloren. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Rob, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan. Ja, ik ben het volledig eens met de stelling. Kijk, als er zoveel aversie is tegen het kabinet... en er is zoveel onvrede in de samenleving... en je weet dat niet te verzilveren in een eclatante verkiezingsoverwinning... ja, dan heb je de verkiezingen gewoon wat dat betreft verloren. En ik weet wel hoe dat komt, want het ouderwetse sociaal-democratisch links... wat opkomt voor de belangen van de arbeiders en de boeren... van de hardwerkende mensen, ja, dat is gewoon, om plat te zeggen, maar afgetaaid. Vooral bij de PvdA sinds het kabinet. Net Rutte 2. Mm-hmm. Het is meer PvdA. Ik ben vroeger in de jaren 70 lid geweest van de PvdA. Maar het is zo langer of meer ecologisch woke geworden. En het sociale aspect. Kijk naar de toeslagenaffaire. Kijk naar de afkalving van de sociale voorzieningen. Dat is totaal weg. Dus die arbeiders, die hardwerkende achterban, die zijn de Partij van de Arbeid al jarenlang volledig kwijtgeraakt.
En voor wie is de PvdA er dan wel?
Ja, ze moeten gewoon samen gaan met GroenLinks. Want ze zitten, wat dat betreft, zitten ze op hetzelfde spoor. Ecologisch links, meer voor de hipsters. Wat dat betreft is het geworden.
Dank, Rob, voor het bellen. Dan gaan we naar Huub. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, lid van GroenLinks, hè?
Ja.
Huub Bellemakers, goedemorgen. Wat vind je van ons breekijzer? Links heeft de verkiezingen definitief verloren.
Volgens mij klopt dat. Als je ziet, links en ook progressief, ja, die heeft niet kunnen profiteren van de hele van de onvrede die er is. De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks heeft ook niks opgeleverd. Hè, niet meer stemmen. Dus ja, dan kun je wel zeggen dat dat mislukt is.
Ja, waar ging dat mis?
Ik denk dat ze zowel GroenLinks, PvdA, maar ook andere partijen... die soms een beetje hebben gewonnen, Volt... ja, die zitten gewoon te weinig op hun eigen achterban. En door maar alleen maar te praten over links moet de grootste worden... zijn ze helemaal vergeten ook om een ideologisch verhaal te vertellen... wat bij hun verschillende achterbannen past.
Ja. En nu?
En nu, ik denk dat die partijen zich even heel goed moeten bedenken... Of ze op deze manier samen verder moeten gaan. Mm-hmm. En of je niet veel beter een echt groot links-progressief blok... dat hoeft helemaal niet in één partij... maar waarbij je samen met de Partij voor de Dieren, met Volt... Met de SP samen een blok gaat maken tegen rechts. Ja. Want op deze manier is er blijkbaar geen winst.
Nee, ik heb Bob ten Oude hier van de Jonge Socialisten... die zegt wel doorgaan met die samenwerking.
Maar... Nou ja, ik geloof dus heel erg, we hebben een belangrijk duurzaamheidsvraag... vraagstuk. En het is gewoon gigantisch belangrijk dat we dat op een goede, fatsoenlijke manier uitgelegd krijgen, ja, ook aan iedereen. En ik denk dat een samenwerking tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid daar heel erg goed in is. Mm-hmm. Omdat de Partij van de Arbeid, bij, nou ja, dat horen we altijd. Hè. Zij zouden die mensen aan moeten spreken. En dat hebben we ook altijd gedaan. En GroenLinks is wat meer thuis op het duurzaamheidsvraagstuk. Dus als je die samenwerking hebt, dan zie ik daar wel heel veel voordelen in. Ja, ja.
Maar dat kan, breder, groter en beter dus, Huub.
Dat kan, dat moet breder. Want je ziet dat de ecologische stem die gaat naar de Partij voor de Dieren. De progressieve stem, daar is Volt heel erg mee bezig. Dus dan met zo'n kleine samenwerking win je uiteindelijk niks.
Dank voor het bellen, Huub. En tot slot van dit blokje even Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen het stikstofprobleem is, dat men massaal BBB stemt. Als je nagaat wat D66 van plan is om de vergroening te gaan betalen met bijvoorbeeld box 3, overwaarde van je huis, CDA met de cv-ketel die er in 2026 uit moet. Mensen zijn in paniek. Mensen vragen zich af, waar gaan we met z'n allen naartoe? Bijvoorbeeld het verhaal van de cv-ketel. Ik merk om me heen, ik zelf ook, je weet niet meer waar je aan toe bent. Ook qua kosten niet meer.
Maar, want het moet over een paar jaar moet dat een hybride ketel worden, hè, als je een nieuwe hebt.
Ja. Nou ja, vanaf 2060, dus 2026 kan het niet meer.
Nee.
En het verhaal van overwaarde van koopwoningen in box 3 stoppen, dat is een manier voor D66 om de transitie te betalen.
Mm-hmm.
En als men het een beetje in de gaten heeft, moet gewoon links nu eens een keer kleur bekennen.
Sorry, Jeroen. Ja, dankjewel voor het bellen, Jeroen. Kallen, wil je daar even op reageren? D66 moet een keer een beetje kleur bekennen. Ik hoor een beetje, er worden allemaal dingen over mensen heen uitgestort. Is dat allemaal wel haalbaar?
Nou ja, kijk, de energietransitie en het vechten tegen de klimaatopwarming is inderdaad gewoon een heel erg grote klus.
Mm-hmm.
Daarbij kan er inderdaad een hele hoop op mensen afkomen. Daarom is het des te belangrijker, hè, dat je dat goed gaat uitleggen. En dat je ook mensen goed de middelen geeft om daarop te anticiperen. Hè. Geef ze dat duidelijkheid over wat het alternatief voor zo'n cv-ketel.
Beter uitleggen dan tot nu toe.
Nou, als je ziet dat er dus een hele hoop mensen het wel niet meer weten waar ze aan toe zijn. Ja. Bijvoorbeeld bij de boeren, hè, daar is gewoon best wel qua communicatie. Is er 30 jaar lang tegen ze gezegd, nee, je kan groeien. En dan nu opeens, je moet je familiebedrijf opgeven. Uh-huh. Want we zijn met z'n allen te ver gegroeid. Ja, dat klopt gewoon niet. Dus daar moet je gewoon goed met elkaar over blijven communiceren. Wat het punt wel is dat je gewoon door moet gaan en je moet inzetten op stikstof en op verduurzaming. En we kunnen nu niet opeens zeggen van nee, daar gaan we toch allemaal water bij de wijn doen en we gaan dat allemaal niet meer doen.
Caroline zegt van wel hoor, dat wel kan.
Ja, en daardoor maken wij ons nu heel erg zorgen over wat er in die provincies gaat gebeuren en of we dit land al bestuurbaar kunnen houden.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Dus de laatste stem die je net hoorde. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En ook bij hem is Jouke de Vries, hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. We praten over ons breekijzer. Links heeft de verkiezingen definitief verloren. Als je wil reageren, pak je telefoon. Doe dat wel zo'n beetje nu. Bel dan naar 020-468-4x0. Want dan kom je zo meteen nog bij me in de uitzending. Ja, meneer de Vries, u zei net, we zullen toch beleid moeten gaan aanpassen. Op welke gebieden denk ik dan? Dan denk ik natuurlijk allereerst aan stikstof en verder?
Stikstof zal men natuurlijk iets aan moeten doen. Dat is denk ik wel het springende punt voor heel veel mensen waarom ze op de BBB hebben gestemd. En ik denk dat je dat qua instrumenten en qua tempo op een andere manier moet doen. Het is niet juist dat BBB helemaal niks wil. Ze hebben gezegd, we willen dat jaartal iets verder naar achteren schuiven. Dus dat wordt 35 waarschijnlijk. En dan kun je veel meer voor elkaar krijgen in hun opvatting dan het er nu heel snel doorheen proberen te krijgen. Dat is het onhandige, het onverstandige van het beleid wat de regering heeft gevoerd. Het is natuurlijk heel onhandig aangepakt. Van dat moet op dat jaartal moeten klaar zijn. Dan hebben we een kaartje getekend en dan gaan we het op die manier doen. Als je dat wat rustiger doet en kijkt wat er mogelijk is, ook binnen het bestaande, dan kom je denk ik veel verder. En dat straalt deze partij ook uit. Verder zal deze partij iets willen met de pensioenwet. En dat is natuurlijk ook brisant dat dat binnenkort in de Eerste Kamer is. Ja, daar is ook heel veel kritiek op. En ik denk dat de onrust bij de mensen ook zit van, is dat wel goed bedacht? Is daar wel goed over nagedacht?
Ja.
Want dat moet ook weer heel snel worden doorgevoerd met enorme consequenties. Dus dat moet je denk ik wat rustiger aanpakken. En dan krijgen we dat wel voor elkaar. En de fractievoorzitter van de BBB heeft aangegeven in Nieuwsuur dat dat ook een punt is van grote zorg voor hen.
En dat kunt u zich wel voorstellen, want we hebben ook een hele veranderende financiële economische situatie, toch?
Dat hebben we ook. En ik denk dat het vertrouwen van heel veel mensen klein is in het openbaar bestuur. Krijgen ze die grote uitvoeringsoperaties wel voor elkaar? Ja. Er wordt een nieuwe wet, de omgevingswet, ingevoerd. Daar is heel veel kritiek op. Men vraagt zich af of dat wel de juiste manier is. Er is heel veel kritiek op de pensioenwet. Is dat wel de juiste manier? Dus als je dat niet afvraagt en de zorgen van de mensen niet serieus neemt, ja, dan krijg je deze revoltes die je nu hebt gezien. En dit is meer dan een revolte. Het is nooit gebeurd dat alle provincies één politieke partij de grootste wordt. En als je daar dus arrogant op reageert en niet gaat nadenken hoe kunnen we dat nu beter doen, ja, dan heb je heel veel problemen.
Ja, Bob, D66 wil graag vasthouden aan zijn ambities als het gaat om stikstof. Is dat verstandig of moet je inderdaad bekennen van nou, dat gaat hem niet worden?
Ik zou eigenlijk zeggen dat het verstandig is om vast te houden aan die 2030. In die zin dat we al veel langer aan het traineren zijn van jongens, die hele klimaatvoorstellen, die hadden er in 2020 ook al doorgevoerd kunnen worden. Waren het niet dat we het al die tijd altijd maar weer dingen verlengd hebben. En nu is eindelijk 2030 gekomen. En nu komt 2030 dan in de buurt. Hè. Nu hebben we heel lang geen maatregelen genomen. En nu moet het echt. Ja. En nu gaan we alsnog zeggen, oké, 5 jaar later, want
Ziet dat het vastloopt. Het heeft geen zin om ermee door te gaan, want het loopt vast. Dus de ambities van de regering lopen vast op de provinciale politiek. Ja. En die laten zich dit niet zeggen. Dus als je daar niet over wilt nadenken, ja, dan blijf je problemen houden.
Ik ben het mee eens dat de boeren en de mensen die zich aangetrokken tot de BBB voelen jarenlang zijn voorgelogen. En daardoor nu verkeerde verwachtingen hebben. Maar dat wil dan niet zeggen dat we met een realiteit wat betreft klimaat te maken hebben. En daar moeten we echt wat mee gaan doen.
Precies, want als we de andere kant op gaan, als we dit beleid nu gaan uitstellen of toch wat meer tijd ervoor gaan nemen, dan lopen we ook weer vast. Want we zitten gewoon een Europese doelstelling en Europese richtlijnen en wetgeving gewoon vast. Dus we kunnen nu niet zeggen na 30 jaar inderdaad er helemaal niks aan gedaan te hebben. Oh nee, maar we kunnen nu nogal iets meer de tijd nemen. Nee, dat hebben we gewoon niet meer.
We gaan nog even maar een paar bellers. Ons breekijzer. Links heeft de verkiezingen definitief verloren. Rembrandt, goedemorgen.
Goedemorgen, mijn naam is Rembrandt Wickers. Ik luister met veel plezier en genoegen en interesse naar uw programma. Wat ik heel graag zou willen zeggen, dat ik denk dat het alles wat nu gebeurd is, is ontstaan door een weeffout die bij de coalitie is ontstaan in de samenwerking met D66. De arrogantie om vast te willen houden aan die 2030 of 2035... is een principezaak van D66. En mevrouw Kaag heeft het over zich afgeroepen dat alles is vastgelopen en ze krijgt nu nog geen fractie voor elkaar, van wat ze eigenlijk voor elkaar kunnen krijgen als ze op een wijze, zoals ook de Boerenpartij er nu in staat, mee had willen werken aan de oplossing die wel voorhanden is. Arrogantie, D66, mevrouw Kaag. Dat wilde ik heel graag kwijt.
Dank voor de bellen. Peter, goedemorgen. Peter?
Ja, hallo.
Hallo, zeg het maar.
Ja, ik ben het met de stelling eens. Als je kijkt, Artie Kuiken en Jesse Klaver hebben elkaar vastgepakt. Want ze durfden afzonderlijk van elkaar niet te verliezen. Mm-hmm. En nu hebben ze samen verloren. En als je eigenlijk kijkt wat er in het land aan de hand is, we zijn met z'n allen eigenlijk de welvaart voorbij, zoals ik het altijd benoem. We zijn vergeten waar we vandaan komen. Mm-hmm. Er was gisteren nog een programma op tv dat mensen door het land heen gingen zwerven om eten bij elkaar te scharrelen. Na de oorlog mocht Nederland nooit meer honger krijgen. Mensen hebben dit land opgebouwd. Mm-hmm. En de mensen die nu het land regeren hebben eigenlijk alleen maar de moraal over het moet mooier, het moet beter. Hoe kan het zo zijn dat wij hier praten over één kerncentrale of over één kolencentrale sluiten, terwijl we weten dat er in China meer dan 250 kolencentrales in aanbouw zijn of in aanbouw gaan komen?
Ja, en dat...
Hoe gaan wij in Europa de wereld redden als het in China gewoon doorgaat met verbranden van de wereld?
Ja, dat zien kiezers hier ook en dan gaan ze dus richting BBB. Dank voor het bellen, Peter. Althans, dat laatste is een invulling die ik maak. Laten we toch heel even kort hier hebben over twee partijen die ook meededen aan de verkiezingen. VVD, Kalle, hoe verklaar jij zich net van ja, D66 regeren is halveren, maar voor VVD geldt dat toch niet. Zij komen toch weer mooi weg. Beetje eraf ook in de Eerste Kamer, ja. Twee zegeltjes.
Ja, ik zit niet zo diep in alle spinsels en strategieën van de VVD. Daar heb ik helaas geen inzicht
in. Nee, snap ik.
Maar ja, dat doen ze goed, toch zo lang de grootste blijven. Ja. Dat is iets waar menig partij altijd jaloers op is.
Ja.
Maar je ziet dat zij nu ook inderdaad de eerste plek hebben moeten afstaan aan de BBB.
Ja, en Bob, dan nog even over het CDA praten. Twitter-account is Hoekstra al weg. Ik weet niet of het al bestaat, maar nou, misschien trouwens wel. Ik ga eens kijken. Is het exit Hoekstra, denk jij?
Ik ben altijd fan van Hugo de Jonge geweest. Dus, ik denk niet dat je kan blijven zitten als je de vierde keer op rij is het volgens mij zo dik verliest.
Mm-hmm.
En ook duidelijk een bepaald segment binnen het CDA niet aan weet te spreken. Ze hebben geprobeerd met Wopke Hoekstra natuurlijk Mark Rutte over te nemen na te doen. Ik weet niet of je die foto nog kent, dat ze allebei met die shirtjes in die stadshuis zijn.
Mm-hmm.
Fantastisch. Ik denk dat die missie niet geslaagd is en dat ze vrij snel tot de conclusie gaat komen dat Wopke Hoekstra ook Wopke Exit is.
Ja, nou, ik geloof dat het account nog niet bestaat, is Hoekstra al weg. Maar het is waarschijnlijk een kwestie van tijd. Dank in ieder geval voor nu. En ik zeg vooral dank aan Jouke de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zometeen dan ga ik verder praten over al het andere nieuws van de dag met Bob en Kalle. Ons breekijzer vandaag dus. Links heeft de verkiezingen definitief verloren. Op de radio gaan we daar niet verder over praten. Je kan nog wel veel van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar is nu zo'n 70% het eens met die stelling. En zometeen dus het andere nieuws van de dag.
China.
Ja, Xi Jinping is op bezoek bij Poetin. Hij is het afgelopen half uur geland, zag ik via allerlei persbureaus en dergelijke voorbij komen. Kunnen we verwachten dat China dan toch een kant gaan kiezen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en dan vooral welke kant? En de coronapandemie lijkt het sindsdien beter te gaan met onze mentale gezondheid. En dat terwijl we toch allemaal berichten kregen over dat het juist minder goed ging. Hoe zitten mijn panelleden in de wedstrijd? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, laten we maar even beginnen in Moskou. Want het gaat over China vandaag. Hey, Moskou ligt niet in China, maar China is wel bezoek in Moskou. President Xi die is op bezoek bij de buurtjes. We zagen net de beelden waarbij Xi van een vliegtuigtrap... met een mooi tapijtje komt lopen. Hij gaat op bezoek bij Vladimir Poetin. En het gaat ongetwijfeld over de oorlog in Oekraïne. China zegt tot nu toe geen kant te kiezen in die oorlog. Maar ja, geruchten zijn er toch wel sterk dat China de Russen steunt. Onder andere als het gaat om wapens. Hoe moeten we dit nou interpreteren, Kalle? Aan de ene kant China is niet blij met die oorlog... maar lijkt wel kant te kiezen voor Rusland.
Ja, zeker. Dat heeft een hele hoop geopolitieke redenen. Een van die redenen die het meest interessant is de rol die Europa daarin speelt. Europa is gewoon een heel erg belangrijke handelspartner voor China. En op het moment dat China volledig openlijk achter de kant van Rusland gaat staan... riskeren ze een hele hoop economische sancties en dat willen ze gewoon niet hebben. Aan de andere kant zit er voor China wel wat in om Rusland te steunen. Want als Rusland claim kan leggen op Oekraïne... kan China misschien claim leggen op Taiwan.
Mm-hmm.
Dus daar zie je echt een soort spel... Wat ik persoonlijk als politicoloog het allerinteressantste vind... Is dat je nu heel erg ziet dat Rusland van grootmacht naar proxy is gegaan. Mm-hmm. Eigenlijk van haar vazalstaat. Als China zich hier zo op de achtergrond in gaat mengen... nemen zij eigenlijk de positie in die de Verenigde Staten ook inneemt. Dus namelijk wapenleveranties, et cetera.
Ja.
Een van de twee kanten steunen. En wordt Rusland daarmee automatisch een vazal van China.
Ja, eigenlijk een beetje zoals wij afhankelijk zijn van Amerika... wordt dan Rusland afhankelijk van China op die manier, misschien?
Ja, misschien, ja.
Oh, ik ben niet overtuigd van die...
Dan zet je de Europese Unie wel heel, heel tandeloos neer.
Want nou ja, als het om wapen, als Amerika niet meer mee zou doen... is het zo voorbij, die oorlog.
Nee, dan kan Europa nog heel erg inspringen. Al zijn wij daar natuurlijk minder efficiënt en minder slagkrachtig in dan de VS. Europa komt ook echt op als grootmacht. Een beetje net zoals als China. Alleen dan de westerse variant daarvan. Mind you, de Europese Unie heeft nog steeds na de Verenigde Staten... de grootste economie ter wereld. En die economische macht zetten we nu dus ook in. Ik moedig het heel erg toe dat wij nu ook gezamenlijk inderdaad wapens in gaan kopen. En gezamenlijk onze steun aan Oekraïne opschroeven.
Mm-hmm.
Zodat we elkaar niet... de tent uitconcurreren.
Ja. Bob, gebeurt er genoeg om, als we maar even zeggen, onze kant, wat over het algemeen dan toch wordt gezien als de westerse kant, namelijk Oekraïne steunen, om China aan die kant te krijgen?
Wacht, hoe bedoel je?
Nou, gebeurt er genoeg om China te overtuigen dat zij moeten kiezen voor het Oekraïnse...
Dat wij als Nederland / Europa genoeg doen om China aan ons... Ik denk dat China dat gewoon allemaal zelf bepaalt. Het is ook, denk ik, een goed voorbeeld van hoe China tegenwoordig steeds meer zijn eigen positie kiest. Mm-hmm. En ik denk dat China gewoon heel erg blij is met deze oorlog. Het liefst zo lang mogelijk door ziet gaan. Want ze zijn eigenlijk gewoon heel erg blij. Nou ja, zoals Kalle net al zei, met een verzwakt Rusland. Mm-hmm. En zolang dat Rusland niet volledig instort en ze niet met... Ze delen een vrij grote grens met Rusland. Ja. Dus ze zouden het wel fijn vinden als Rusland stabiel blijft. Maar als Rusland volledig afhankelijk is van China en wapenleveranties, economisch, vinden ze fantastisch. En daar zorgt deze oorlog natuurlijk gigantisch voor. Dus ik denk niet dat wij als Europa daar echt iets aan kunnen doen. En dat China aan zich sowieso wel zijn eigen kant kiest.
Ja, dus jij denkt dat het belang van China is dat ze lekker blijven vechten, maar Rusland moet niet verliezen.
Ja, precies. Nou ja, Rusland zou in principe nog wel kunnen verliezen, maar niet dat het instort, het land.
Ja. We moeten nog even praten over, nu we het hier toch over hebben, over het ICC, het Internationaal Strafhof. Dat heeft inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Vladimir Poetin. Daar hebben de Chinezen dan ook weer op gereageerd. En die zeggen, ja, het ICC moet een objectief en rechtvaardig standpunt innemen en dubbele standaarden voorkomen. Hoeveel waarde heeft het dat het ICC zo'n arrestatiebevel uitvaardigt? Want ja, Poetin, gaat hij ooit in de nakomen, denk je?
Ja, ik las er vanochtend ook kort iets over in de Volkskrant. En dat is eigenlijk dat het onwaarschijnlijk is, was daar de conclusie. Maar dat het niet uit te sluiten valt. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Nee. Maar ik merk ook om mij heen een hele hoop skepsis inderdaad over wat voor impact gaat dit nou maken. Dit nieuwsbericht kwam namelijk in een aantal appgroepen van de Jonge Democraten terecht. Mm-hmm. En daar was het antwoord op van, jongens, wie gaat hem ophalen? Ja. En het grappende antwoord van wat andere mensen was, ja, JDOV. Want we hebben een aantal weken geleden hebben we campagne gevoerd voor meer investeringen in het openbaar vervoer door zelf JDOV aan te gaan bieden. Dus we zeiden van, dan kunnen jullie misschien ook meteen Poetin en Moskou op gaan halen.
Het is wel knap hoe je die onderwerpen aan elkaar verbindt. Mm-hmm. Dat is zo niet... ja, maar er gaat blijkbaar een JD-trein richting Moskou, oké. Okay. Goed symbool, Bob, maar in praktijk heb je er niet zoveel aan?
Ja, nou ja, ik denk dat je ook niet moet vergeten dat dit ook voor... Tenminste, niet, dat ik zie nu bij Poetin op bezoek komt... Bij Rutte. Oh, ja, dat zou ook leuk zijn. Ja, nee dat daar hebben we het straks nog over, denk ik. Maar dat hij nu bij Poetin op bezoek komt, is ook om te laten zien van, hey Poetin, en daarmee aan de rest van de wereld, Poetin staat niet helemaal alleen. Dus ik denk dat Poetin het daarom ook heel erg fijn vindt dat Xi langskomt. En ik denk dat je daarom kan zeggen dat het wel ergens iets zegt dat het internationaal strafhof hem zo ergens van beschuldigt. Want dan moet Xi nu eerst zeggen van, nee, dat valt allemaal best mee. Dat internationaal strafhof is niet objectief.
Ja.
Dus ja, dat heeft zeker wel waarde.
Ja, oké. Okay. Laten we nog even praten over een verhaal in het FD vanochtend. Dat gaat ook over China. Een paar weken geleden is besloten om de export van geavanceerde chipmachines, onder andere van ASML en ASMI, naar China te beperken. Daar is toen over gesproken door Rutte en Biden in het Witte Huis. Heel lang heel erg geheim gebleven, maar nou, er lijkt toch wel strengere exportbeperkingen te komen. En de Chinese ambassadeur in ons land die zegt nu dat de handelsrelatie verslechtert. Dat zegt hij dus tegen het FD. En Johan Leupen, die daar werkt en journalist is en die het verhaal schreef, die legt uit hoe belangrijk die relatie voor ons is.
Die hebben ze echt wel heel hard nodig. China is de grootste markt en ook op chipgebied moet je vooruit blijven lopen. En dat doe je door heel veel te verkopen. Dus het is wel degelijk heel schadelijk, ook voor ASML, dat ze dit niet meer mogen. Zo behoud je je voorsprong in de wereld.
Ja, dit gaat dus over die chipmachines. Ik zie Bob hard nee schudden.
Ja, boe. Ik bedoel, China is gewoon al heel lang bezig. Een paar jaar geleden dat ze bij ASML nog allemaal bedrijfsgeheimen hadden gestolen.
Ik geloof dat ze dit jaar nog een melding hebben gedaan, geloof ik, van iemand die...
Nee, maar we zijn zo verschrikkelijk lang naïef geweest van, oh ja, we gaan gewoon meer handelen met China, dan gaan ze meer op ons lijken. Terwijl China gewoon volledig zijn eigen belang heeft geprobeerd na te streven. Mm-hmm. Dan vind ik het... Ik vind het echt heel raar dat je zegt, nee, dan gaan we dan raken we die afzetmarkt kwijt. De ASML heeft gewoon, wat is het, volgens mij 10 jaar aan technologische voorsprong. Ja. Allemaal door partners in Europa zitten. Volgens mij komt er vrij weinig uit China. Volgens mij zijn we afhankelijker van Taiwan wat dat betreft. Mm-hmm. En het lijkt me belangrijker dat we die blijven ondersteunen. En vooral China niet. Dus nee, ik vind het vind ik geen goed
ja. En vooral dat daar dan het argument gebruikt wordt, wat ik net hoorde van ja, zo behoud je je voorsprong niet als we dit soort handelsboycotts op gaan roepen. Ja, maar juist door dat soort technologie dus wel aan ze te verkopen, hè, en krijgen ze die op een gegeven moment gewoon in handen, et cetera. Dus dan verlies je inderdaad je voorsprong. Dus ik vind dat ook een beetje tegenstrijdig wat ze daar roepen.
Ja, dus China zegt bijvoorbeeld ook dat ze straks niet meer alles slikken, wat dat mogen betekenen. Maar moeten we een beetje gaan oppassen of zijn het allemaal grote woorden en maak je niet zoveel zorgen?
Ik denk dat het heel erg grote woorden zijn, want zoals ik net al heb uitgelegd, China is net zo afhankelijk van ons als wij van hen zijn. Ja.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Dan moeten wij het even hebben over wat jullie is opgevallen in het nieuws. Carly, jij wil het hebben over klimaatdoelen en over windmolens. Want we zijn klaar met bouwen, geloof ik, op land althans. Nou, het is genoeg.
Dat zegt in ieder geval een onderzoek van CE Delft. Ja, dat zegt het inderdaad. Ja, daar moet ik meteen bij zeggen. Dat is gefinancierd door organisaties die tegen het bouwen van windmolens op land zijn.
Okay.
En heel toevallig ondersteunt de conclusie van dat rapport hun standpunt.
Mm-hmm.
Daar zetten komen vraagtekens achter. Dat raakt een breder onderwerp van hoe we ons onderzoek moeten financieren, maar daar ga ik niet verder over uitweiden.
Mm-hmm.
Eigenlijk zijn wij het gewoon als Jonge Democraten niet eens met het standpunt dat door die belangenorganisaties wordt neergezet. Die zeggen namelijk, ja, we zijn helemaal klaar met wind op land bouwen en we redden het wel met wind op zee en misschien een kerncentrale hier en daar erbij. Wij zeggen, het is nu echt gewoon te vroeg om dat te zeggen. Onze energiebehoefte gaat ook heel erg groeien. Dus je moet alle opties op dit moment gewoon open houden. Ook wind op land.
En als het gaat om dit soort rapporten, dan denk je toch een beetje wie betaalt bepaalt?
Ik ben bang dat dat er. Kijk, dat weet ik natuurlijk niet, maar het roept
wel
scepticisme.
Een beetje,
het roept wel heel erg scepticisme op. En ik zou graag eens willen zien dat daar ook wat overheidsinstanties naar gaan kijken. Op dit moment hoor ik in ieder geval de minister van Klimaat volgens mij nog heel hard roepen. Nee, we hebben het ook gewoon nodig. En er wordt ook in het artikel volgens mij ook een expert aangehaald die zegt, nou, het kan zelfs heel goed zijn om dat te combineren. Wind op land, dus windmolens, na zonnepanelen. Want dan heb je overdag, in de zomer heb je dan zonne-energie. En in de winter, als het wat harder waait en wat minder de zon schijnt, heb je windenergie.
Ja, die stichtingen, dat is onder andere de Stichting Windalarm en de Nederlandse Vereniging Omwonende Windturbines. Die hebben dus de opdracht gegeven voor dat rapport. Die zeggen van, we moeten vooral inzetten op wind op zee. Is ook nog een stuk goedkoper. Dan gaan we lekker de zee volbouwen. Dan heb je al die lelijke palen niet hier op het land.
Ja, ook. We moeten ook gewoon de zee volbouwen. Dat hebben we ook gewoon nodig. Maar zeker dat dan de vereniging Omwonenden er dan over begint, klinkt heel erg als een not in my backyard project.
Ja, dus je zou willen dat die sfeer er niet omheen hangt en dan nog eens kijken wat het onderzoek uitwijst.
Ja, laten we daar eens naar kijken.
Oké, Bob, jij wil het hebben over de onrust in Zwitserland. Hoorde het net wel even bij Thomas. Inderdaad, zometeen in zaken doen gaat het er ook ongetwijfeld over. Credit Suisse, gered voor $3.3 miljard door UBS. Inmiddels allerlei bankaandelen in de min. ING nog steeds min 6%, maar we zagen ook vanochtend Credit Suisse zelf geloof ik 62% eraf. UBS enkele procenten eraf. Luister even mee naar de voorzitter van UBS, Colm Kelleher, die onder andere dit zei over die overname.
Let me be very specific on this. UBS intends to downsize Credit Suisse's investment banking business and align it with our conservative risk culture.
Ja, Bob, het komt allemaal goed. De bankensector is gered. Hoera!
Ja, nee, onze favoriete knuffelbankier Ralf Hamer, die zit ook bij UBS. Hè? Ja. En daarvoor bij ING. Ja. En die heeft nu wel een mooi taakje inderdaad. Want die mag het dus allemaal gaan regelen. Ja. Samen met, 9 miljard van de Zwitserse overheid die daarvoor garant staat. En dan nog 100 miljard van de centrale bank voor een liquiditeitslening garant. Mm-hmm. Nou, dat is allemaal weer heel veel druk bij de samenleving, zou ik zeggen.
Ja.
Ik wil even een lijstje van wat er allemaal is gebeurd bij Credit Suisse. Vorig jaar bekend dat ze criminelen en fraudeurs meer dan 91 miljard bij de bank hadden laten stallen.
Mm-hmm.
Ze hebben actief Amerikaanse cliënten belasting laten ontduiken.
Ja.
Ik weet niet meer, wat is de niet-wettelijke term daar?
Ontduiken is illegaal.
Ontduiken inderdaad, want daar kregen ze ook weer boetes voor. Nou, vervolgens is een bestuursvoorzitter een paar jaar geleden ook nog opgestapt omdat ze een bedrijfsspionage hadden toegepast op iemand die oud-werknemers die weg waren gegaan.
Ja.
En dan gaan ze nu ten onder. En dan vraag ik me dat af. Ja, en ze krijgen een hele mooie, zachte landing. Betaald door de overheid. Nou ja, tenminste, het risico komt er volledig bij de samenleving te liggen.
Uh-huh.
En vraag ik me af, hebben we dan gewoon niks geleerd van onze laatste financiële meltdown? En zijn banken nou duidelijk niet gewoon too big to fail? En moeten we die nu gewoon opsplitsen nu?
In?
De kleinere banken.
De verrotte delen eruit?
Nou ja, niet per se de verrotte delen. Maar volgens mij komen die verrotte delen juist omdat ze groot zijn.
Oké, okay. Maar nu krijg je een nog grotere combinatie. Nu krijg je UBS Credit Suisse.
Nou ja, ik denk dat, dat de reactie op deze tijdelijke fusie, hoop ik tijdelijk ook, vooral is van we gaan met 5 banken in Zwitserland verder.
Mm-hmm. Oké, okay, maar dat lijkt me toch niet. Ik denk dat er vooral zal worden...
Jij denkt dat het 1 bank blijft?
Geen idee, maar ik zou niet weten waarom niet.
Nou ja, juist vanwege deze risico. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Zwitserland straks akkoord gaan met 1 grote bank. Sowieso vanwege al die concurrentie voor ING hebben ze laatst in 2008 ook opgesplitst. Mm-hmm. Het hele probleem is dat we nu weer aan het fuseren zijn allemaal. Ja. En dat we nu ook weer zien wat een grote centralistische ophoop van kapitaal allemaal met zich meebrengt. Ja. Dus ik wil dat ook vooral als oproep gebruiken naar alle beleidsmensen die luisteren.
Knip die boel weer op. Ja, maak jij zorgen om het verdere bankensysteem? Want we hebben natuurlijk de afgelopen tijd al meer zorgen gehad als het ging om Silicon Valley Bank en dergelijke. En dan hoorde je steeds van ja, het bankensysteem zit goed in elkaar. Ja. Er zijn geen zorgen nodig, maar dan dit weekend dit weer. Ja,
ja, het is altijd heel fijn hè, met de bankensector. Het gaat allemaal fantastisch tot het helemaal fout gaat. En volgens mij gaan ze nu allemaal als... we hebben heel lang als ooievaars onze kop in het zand gestoken. En ik ben benieuwd of de crisis er nu aan gaat komen. Ik zou niet willen zeggen dat het zeker zo gaat gebeuren. Maar ja, het doet wel heel erg denken aan 2007, 2008 natuurlijk.
Dan gaan we nog even praten over, zoals beloofd, de eerlijke geldwijzer. Die komt zo eens per jaar uit. En dan klinkt daarin flinke kritiek op de klimaatplannen van de financiële sector. Het gaat om de banken, daar zijn ze weer, verzekeraars en pensioenfondsen. Die halen hun eigen klimaatdoelen dus niet. Blijkt uit dat onderzoek van onder meer Oxfam, Novib, Milieudefensie en Amnesty International. Ze schieten niet alleen tekort met het verminderen van hun CO2-uitstoot, maar ook in hoe ze hun doelen opstellen en meten. En dan nog even die analogie van jou volgen, Kalle. Het opdrachtgevers hiervan, Oxfam, van Novib, Milieudefensie, Amnesty International, die vinden natuurlijk ook dingen. Dus moeten we dit dan ook een beetje met een korrel zout nemen?
Ja, een lobbyverhaal? Altijd. Ik heb het liefst alles zo objectief mogelijk onderzocht. Maar als er gewoon objectieve cijfers naar buiten komen en daar komt dan een milieuorganisatie die daar mening over heeft, dan kan dat gewoon. En in dit geval ben ik het ook met ze eens.
Ja, oké. Dus wat moeten we dan gaan doen?
Wat wij moeten doen, ik denk dat het eerlijk de vraag is, wat moet die sector gaan doen? Die sector moet heel hard aan de bak om zijn eigen klimaatdoelen überhaupt te halen en om meer daaraan bij te gaan dragen. Het is een sector waar inderdaad het kapitaal zit. Dus er zit een hele hoop economische brandstof voor een hele hoop sectoren zit daarin. Ik heb het ook geprobeerd op te zoeken hoeveel er nou nog wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen door al die banken en al die bedrijven. Dat is volgens mij ook nog een immens aanzienlijk deel. Ja. Die ING heeft volgens mij een jaar geleden nog geroepen, ja, maar het is noodzakelijk dat we in fossiele brandstoffen nog blijven investeren.
Ik kan me voorstellen, want dat hebben we nog een tijdje nodig.
We hebben het nog wel even nodig, maar ik denk dat de focus echt moet komen te liggen op het investeren in duurzame energie en alternatieven voor fossiele brandstoffen. Anders komen we er gewoon nooit. En daar heeft deze sector, de financiële sector, echt een grote rol in te spelen. Wat ik nog het allerbelachelijkste vind, is dat ze dan de woorden van ministers verdraaien. Ze hebben dan gezegd, ja, Kaag en Jette, die vonden het allemaal prachtig wat we deden. Hey, die hebben gezegd, joh, jullie zijn goed op weg, maar er moet wel echt een tandje bij. Dat is opeens een heel andere boodschap. Ja. En eentje waar ik dan ook achter sta. Ja.
Bob, zolang ik in de journalistiek werk, wat niet heel erg extreem lang is, maar wel een aantal jaren, hoor je elk jaar dit verhaal van die eerlijke geldwijzer. En het is eigenlijk elk jaar hetzelfde verhaal. Ja. Dus is er dan niet een keer, als het zo belangrijk is, hardere actie nodig? Ja, bijvoorbeeld in de politiek of zoiets?
Ik vind het zo erg dat er nu tegenover mij wordt gezegd van ja, we moeten nu heel vrijblijvend die financiële sector nog een keer manen tot beterschap. Want dat gaan ze gewoon niet doen. Uh-huh. Jongens, grote beheerders van financiële instellingen of grote beheerders van financiële middelen maken geen moeilijke keuzes. Goh. Nou, dat doen ze uit zichzelf niet, duidelijk. Dat hebben ze laten zien. Sinds 2019 zouden ze bezig zijn met de klimaatdoelen. Ja. Het is nu 2023, ho. En ze zijn er niet. En ze gaan er ook niet komen. Nou, dan gaan we als overheid maar gewoon zeggen, nou, dit zijn de regels, hier mag je wel in investeren, hier niet. En dat hoeft nu niet meteen met alles, maar we gaan gewoon bij de ergste vervuilers, de ergste pakken we. Ja. En dan gaan wij het maar doen. Ja. Het moet gewoon. Ja. En ik vind het heel erg jammer, maar je hebt tijd en ruimte gehad om dit allemaal zelf verantwoordelijk te doen en je doet het niet. Ja. Nou, dan is het voor mij heel simpel.
Oké, okay, en wordt dit dan niet het nieuwe stikstofdossier, waarbij we bedrijven allemaal dingen gaan opleggen en daar dan heel veel onvrede over ontstaat en dat dan terechtkomt bij de BBB's van deze wereld?
Ja, nee, dan gaan al die topbankiers maar op Malieveld staan. Ik zie het zo komen.
In een trekker.
Ja.
Nee, ik wil nog wel hier even kort op reageren. Want er worden mij wel een beetje woorden in de mond gelegd.
Nou, je zei letterlijk zelf de sector oproepen. Hè? Dus dat is wel wat anders dan.
We moeten de sector allereerst wel even oproepen. Maar ik sluit niet uit dat we inderdaad ook als overheid iets moeten gaan doen. Alleen uiteindelijk is het de sector die vergroening door moet gaan voeren. En of dat nou door wetgeving of door een lieve brief in het AD wordt gedaan. Dat heb ik in het midden gelaten.
Ja, precies. Nou, volgens mij klinkt dat heel erg vrijblijvend in ieder geval.
En jij kiest dus voor iets strengere maatregelen. Oké, we gaan nog even kijken wat er trending is op de socials. Tot slot van dit half uur. Hashtag de mol is trending, want dat is goed nieuws voor kijkers. Van wie is de mol die daar niet genoeg van kunnen krijgen? De Belgische variant is namelijk gisteren van start gegaan. En ook vanaf vandaag te kijken bij NPO Start. Libellente staat hoog in de lijstjes, want de lente staat voor de deur. Vanavond om 22:30 is het over. Dan is de lente-equinox. Dan staat de zon of zoiets, of de hemel aan maan staat dan bovenaan de evenaar. Ik weet niet precies, maar dan is het dus formeel lente. Astronomisch gezien. En dan kan je libelles gaan tellen. Kan je onderscheid maken tussen allerlei soorten libelles. Blauwe juffertjes, blauw-zwarte juffertjes, glazenmakers, de watersnuffel of toch de tengere panserjuffer. Wie kent ze niet? Misschien een leuke hobby voor mensen die echt helemaal niks te doen hebben. En ook voetballend Nederland trekt massaal naar Twitter. Feyenoord en hashtag AjaFey zijn trending. Gisteren won Feyenoord tegen alle verwachtingen in de derby tegen Ajax. In de 85e minuut leek het nog gelijkspel te worden. En toen...
De hoedschap en die gaat erin. Geertruida. Het is 2-3. In de 86e minuut, voor het eerst sinds 2005, hier een zege voor Feyenoord.
Geertruida, zei mijn oma, maar goed... is niet waar. Na de lockdown, sociale afstandmaatregelen en alle andere coronamaatregelen zou je verwachten dat de mentale gesteldheid er niet beter op geworden is. En dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken. Maar nu is er een nieuwe internationale studie die zegt dat er zelfs meer geluk en blijdschap is dan voor de pandemie, doordat mensen elkaar vaker opzoeken en vaker bij elkaar checken hoe het gaat. Het gaat om de World Happiness Index of iets dergelijks. Wij als Nederland staan op plek 5. En je ziet dat de Nordics het heel goed doen als het om geluk gaat. Zien jullie al een beetje over de grootste coronaklap heen qua geluk? Kallen? Sorry, ik kijk nu echt verbaasd.
Ja, moet ik even goed bij mezelf gaan kijken hoor. Nee, ik denk het wel. Vooral als ik dit dan lees, vind ik het heel mooi dat dan de zware tijden wel mensen dichter bij elkaar brengt. Hè, ja. Dat we dan toch bepaalde dingen beter gaan waarderen. Ik ben zelf bijvoorbeeld, ga ik vaker naar familie toe en ben ik toch zo wat sneller op sinds ik tijdens kerst in quarantaine heb gezeten. Wat niet zo heel erg gezellig was. Maar ondanks dat allemaal een hele hoop mooie dingen met zich meebrengt, moeten we niet vergeten dat er nog steeds vooral een hele hoop jongeren zijn die heel veel mentale problemen hier aan over hebben gehouden. Ja. En dat daar nog steeds niet echt oplossingen voor zijn gevonden. Nee. Of hulp voor is geboden.
Nee, die misschien op de verkeerde plek op de verkeerde tijd waren. Namelijk net aan een opleiding begonnen in die tijd. En dat allemaal thuis gedaan hebben. En nou, je zal op die manier maar... Hoe is het bij jou, Bob?
Ja, nee, bij mij...
Ben je blij?
Ik niet per se door de crisis, maar na de coronacrisis wel weer alles goed opgepakt. En ik denk wat Kalle zegt heel erg terecht is, zijn heel veel mensen die toch een beetje 2 jaar stil hebben gestaan in hun sociale ontwikkeling, in hun onderwijs. Dus daar moet wel echt aandacht voor blijven. Ondanks dat er nu het signaal komt dat we allemaal best wel gelukkig zijn, wil dat niet zeggen dat voor iedereen koek en ei is.
Bob den Oude van de Jonge Socialisten en Kalle Duvekot van de Jonge Democraten. Dank dat jullie er waren.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials, radio aan laten staan. Dan is Thomas van Zel hier zometeen met Zaken doen.
Al 5.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.